lezing is een vervolg op de verhalen die ik in de afgelopen 2 maanden heb gehouden. In oktober hield ik een lezing en dat was naar aanleiding van de protestacties, de klimaatmars die we hadden. De boeren die hun agri-actie hadden. Problemen in de wereld die dreigend zijn. En hoe ga je daar dan mee om? En toen hadden we een citaat uit een boek van Edel Marx. We leven met niet weten. Met de eindeloos open vraag die altijd opnieuw gesteld moet worden. Wat is heilzaam? Wat is nu heilzaam? Wat is in deze situatie heilzaam? Hoe neem ik verantwoordelijkheid? Dat was de eerste. En de tweede ging ik meer over problemen in jezelf. Soms zijn die protestacties of stakingen ook in je eigen geest te vinden. Zijn er dreigingen of stressful life events die je leven op zijn kop zetten? Bijvoorbeeld door ziekte of in je werk. Er problemen zijn met je studie, familie, relatie. En toen kwamen we op, het is kenmerk van mens zijn, van mooi gezegd condition humaine, het is kenmerk van mens zijn dat er is niet wat je wel wil en er is wel wat je niet wil. Dus er zijn dingen waar we naar verlangen, die er niet zijn, maar je hoopt dat ze komen. En er zijn dingen die niet welkom zijn, maar die er wel zijn. En dat geeft een gevoel van onmacht. In uiteindelijke zin heb je geen controle over levensprocessen. En dat is karakteristiek aan leven. En als je dat in je ervaring werkelijk kunt herkennen, toelaten, dan kom je bij een heel belangrijk kantelpunt. Ik heb vaak van mediteren het idee dat het je op je verkeerde been zet. Dat het je uit evenwicht brengt. Dat wat je gewoon bent te doen, net een ander perspectief krijgt. Dus dat erkennen van, in wezen heb ik, in uiteindelijke zin heb ik niet in handen wat er in mijn leven gebeurt. En als je dat kunt opmerken, erkennen, het gevoel van onmacht toe kunt laten, dat voelt als je overgeven aan iets heel vervelends. En juist dat geeft geestkracht. Juist dat maakt opmerkzaam sterk. Juist dat maakt dat je wijs kunt reageren in de realiteit. Juist dat maakt dat je leert dragen, verdragen. En er zit nog een kantelpunt in en daar wil ik het deze keer over hebben. Want als je dat oncontroleerbare, dat je niet in de hand hebt wat er gebeurt. Als je dat kunt opmerken, als je dat kunt laten zijn, dat heeft ook invloed op hoe je in contact bent met andere mensen. Dat brengt je bij de ervaring van gedeelde menselijkheid. Stel, je krijgt wat je verlangt. Tijd van Sinterklaas, misschien een verlanglijstje ingeleverd en je krijgt wat je verlangt. Dat is onderdeel van leven. Het is niet alleen maar negatief. En als je krijgt wat je verlangt, is er vreugde. En als er vreugde is, dan is de realiteit ook dat dat ook wel weer verandert. Dat dat ook weer naar de achtergrond gaat. Dat de situatie ook weer anders is. Maar een situatie waarbij het gaat zoals je graag wil, en de vreugde die daarbij hoort, dat is iets wat je op kunt merken. Dat is iets wat je werkelijk kunt beleven. Opmerkzaamheid is dan open, ruim. Stel, er zijn situaties dat je niet krijgt wat je verlangt. Onvervuld verlangen, teleurstelling, hunkering, verongelijkt zijn, zelfbeklag. En ook dat zijn facetten van leven die we in de meditatie, die we in het leven gebruiken om te weten wat je ervaart. Ook dat is een situatie waar je opmerkzaam op kunt zijn. Die je kunt gebruiken om opmerkzaamheid op te voeden. Slaat net om. Het gaat niet over de inhoud, wat je ervaart. Het gaat over opmerkzaamheid ontwikkelt zich. Door met dat soort situaties te zijn. Dat is niet waar we, zoals we normaliter reageren. Als iets vervelend is, dan wil je er vanaf. En het vraagt echt een kantelpunt. Het vraagt een omdraaien van je perspectief om zo'n situatie te nemen en het te leven en het te gebruiken als iets waarbij je geestkracht ontwikkelt om ermee te zijn. Opmerkzaamheid is open, ruim. En opmerkzaam zijn met moeilijke dingen betekent niet dat je alles wel goed vindt. Betekent niet dat je als een deurmat wordt waar iedereen overheen kan lopen. Betekent niet dat je passief bent. Betekent niet dat je overal ja op zegt. Want wat is je ja waard als je nooit nee zegt? Het is heel belangrijk om te snappen waar het om gaat. Dat als er iets onprettig is, hebben we de neiging om ons te verzetten, om te verkrampen, om te gaan strijden of om te verdwijnen, er van weg te draaien. En opmerkzaamheid blijft steeds in het midden. Het neemt het. En dat wat je niet wilt, verandert ook weer. Gaat ook weer voorbij. En misschien geeft dat een reactie van zelfgenoegzaamheid, van trots, van bevestigen van je eigen gelijk. Maar zie je wel, het moet toch gaan zoals ik wil. En zo'n reactie maakt dat je je afscheidt. Dat je je boven de situatie of boven een ander plaatst. En dan weer zijn we betrokken in waar het om gaat. En bij mediteren leren we juist om de aandacht te geven aan hoe beleef je dit? Kun je er werkelijk mee zijn? Kun je het laten zoals het gaat? En de cruciale factor in het geheel is opmerkzaam zijn. Hoe de situatie ook is, weet wat je ervaart. En herken je automatische reacties van iets wel willen, erachteraan gaan of iets niet willen, tegen verzetten. herken ook die innerlijke commentator, die verslaggever, die steeds vanuit jouw gezichtspunt gezien bevestigt wat jij vindt, wat jij denkt, hoe jij er tegenaan kijkt. En die kan eeuwig doorgaan en je hoofd bezet houden. En dan komen we bij een ander kantelpunt van het mediteren. Als je herkent wat de facetten zijn van wat je beleeft, iets wat prettig is, hoe dat voelt, wat de gedachten zijn die opkomen, iets wat je niet wilt, wat de gevoelens zijn die dan opkomen, gedachten, dan herken je dat er mogelijkheden zijn om de verschijnselen te zien, om gewoon de reacties te zien, om steeds te zien dat wat je beleeft opgebouwd is uit diezelfde bouwstoffen van zijn lichaam, zijn gedachten, je hebt meningen, de wilskracht, je hebt emoties. Dat het verschijnselen zijn die bij elkaar komen en dat geheel zo zijn eigen rondjes draait. En als je het op die manier kunt zien, als je dat gezichtspunt kunt hebben, verandert ook de relatie die je hebt met anderen. Verandert hoe je contact maakt. Een stukje voorlezen uit een boek van een monnik uit Korea, Haemin Sunim. Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. En die schrijft een stukje: als je met een probleem te maken krijgt, zal dat nooit worden opgelost als je begint met de vraag: waarom begrijpt hij me niet? Of waarom doet hij niet gewoon wat ik zeg? Dat komt omdat die benadering met een eis begint. Begin in plaats van met een eis eens met de vraag: waarom voelt die ander zich ongelukkig en niet begrepen? Of welke ervaring in het verleden zorgt ervoor dat hij op deze manier reageert? Als je begint met de bedoeling te begrijpen, bevrijdt je hart zich uit de gevangenis van je opvatting en opent het zich voor zijn pijn. We worden echt gelukkig als we iemand ontmoeten die ons neemt zoals we zijn. Zelfs als we succes hebben. Zelfs als wij succes hebben, kunnen we ons nog onbekwaam en onzeker voelen. Als we ervan overtuigd raken dat er iets aan ons mankeert. Dus als er stressvol live events zijn, als dingen niet gaan zoals je wil, als iemand niet doet wat je wil, of als het juist als er succes is. Dat zijn situaties waarbij de manier waarop we normaliter kijken ook iets doet in hoe je met elkaar omgaat, hoe je contact maakt. En opmerkzaamheid helpt je om je wat losser te weken van je eigen opvatting, je eigen gelijk, je eigen zo moet het zijn, je eigen verzet, je eigen dwingelandij. En het herkennen van gedachten als gedachten, gevoelens als gevoel, geeft de mogelijkheid om te zien dat je zelf opgebouwd bent uit die bouwstoffen en een ander ook. Zoals ik reageer met mijn eigen reactiepatronen, zo heb jij dat ook. En een volgende stap daarin is, zoals ik mezelf gun dat ik vrij ben van pijn, zo gun ik jou dat ook. Dat is het bijzondere. Als het gaat over Vipassana meditatie, dan gaat het over het woord inzicht. En inzicht heeft te maken met onderscheidingsvermogen. Met door de realiteit heen kijken. Doorzien. En inzicht in de realiteit, inzicht in hoe ervaringen tussen mensen lopen, leidt tot compassie. En compassie is niet iets sentimenteels, iets softs, iets van ik accepteer alles, ik moet alles goed kunnen vinden. Compassie heeft als eerste de gulden regel, zoals ik jou, ik behandel jou zoals ik zelf behandeld wil worden. En dat is wat anders als ik behandel jou zoals jij mij behandelt. Dat is ruilen. Dan zijn er voorwaarden. Dan is er een in de gaten houden wat je krijgt en afwegen. Maar de gulden regel van compassie is, ik behandel jou zoals ik zelf behandeld wil worden. Vanmiddag zag ik een TED-talk van Joan Halifax. Joan Halifax is een zenleraar, een Roshi, een vrouw in Amerika die al heel lang zen geeft. En ook al heel lang met mensen die sterven werkt. En die TED-talk ging over compassie. En zij noemde 3 kenmerken. Een kenmerk van compassie is dat wat je moeilijk vindt, dat wat naar is, dat wat lijden geeft, daar kun je bij zijn. Daar kun je mee in contact zijn. Compassie ontstaat als je in contact bent met iemand en het lijden herkent. En het kunnen allerlei verschillende situaties zijn. Dat iemand dood gaat of oud wordt of ziek is. Maar ook kleinere dingen als je niet gezien voelen. Dat er oneenigheid is. En compassie ontstaat omdat je weet dat je daar niet van afgescheiden bent. Dat jij niet anders bent. Maar dat je daar deel van bent. Dat het iets menselijks is wat jou ook kan overkomen. En het bijzondere van lijden toelaten, de eerste neiging bij iets wat vervelend is, is je wegdraaien. Maar als je dat niet doet en je kijkt ernaar, dan komt bij compassie de impuls om er iets aan te doen. Dus het lijden toelaten geeft ook de transformatie naar het willen verzachten. In actie komen. En misschien betekent die actie niet dat je de problemen van een ander op kan lossen, maar wel dat je contact maakt. Dat je open kunt zijn met pijn. Dat je de ander kunt behandelen zoals je zelf behandeld wil worden in zo'n situatie. En vaak zijn dat juist niet adviezen geven of proberen oplossingen aan te dragen. Maar veel simpeler, veel basaler, veel menselijker. Kun je pijn open, tegemoet treden. En dan noemt Joan Halifax nog een derde kenmerk van compassie. Zonder gehecht te zijn aan het resultaat, aan de uitkomst. Je geeft zonder iets terug te eisen. En het bijzondere is dat als je op die manier kunt geven, dat je daar niet moe of leeg van raakt, maar dat je dat juist geestkracht geeft. Dat geeft juist moed. Dat geeft juist de moed om erbij te zijn. En als je bij een situatie die moeilijk is kunt zijn, als je met iemand samen kunt zijn die moeite heeft, zonder dat je daar probeert om er iets van te maken, dan kan het levensproces zijn eigen weg vinden om zo'n oplossing te kiezen. Ook zo bijzonder, dat wij denken vaak dat je het moet weten wat je doet, dat je moet zorgen dat het goed komt. Terwijl als je werkelijk aanwezig kunt zijn, kun je zien hoe het leven zijn eigen vorm vindt, zijn eigen procesgang gaat. Compassie leunt op wijsheid, op onderscheidingsvermogen. Compassie geeft vrede in je hart, geest. Ook altijd heel bijzonder. Als je je openstelt voor lijden, betekent het niet dat je meeleidt, dat je bedolven wordt door alles wat moeilijk is, maar juist dat je de mogelijkheid krijgt om de kracht te hebben om aanwezig te zijn. En tot slot, dat is de uitspraak van Joan Halifax. Compassie vraagt een sterke achterkant, een stevige rug. En daar zit het aspect van weten van gelijkmoedigheid. Weten van moed. Weten van blijven staan als er angst is. En compassie vraagt een zachte voorkant. Openheid. Kwetsbaarheid die krachtig is. En in de komende, we beginnen weer aan de maand december. Voor sommige mensen is het heel fijn om een maand met veel contact en feest te zijn. Voor andere mensen is het iets waar ze tegenop zien. Juist omdat het contact er niet is, niet voelbaar is. En dat wat bij compassie gaat over zijn met moeite en pijn, is iets wat in feite natuurlijk vooral gaat over hoe je contact maakt. En dat is waar we zo naar verlangen in die feestmaand. Dat er contact kan zijn. En hoe kun je nou contact maken? Hoe kun je daar in het begin maken? Hoe kun jij daarin het verschil maken? Dat vind ik bij mediteren altijd zo bijzonder. Jij kunt beginnen. Jij kunt de eerste zijn die zich openstelt. Jij kunt de eerste zijn die werkelijk aanwezig blijft. Ook als er dingen zijn die onprettig zijn. Jij kunt de eerste zijn die begint met de ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Jij kunt beginnen met aandacht geven. En het bijzondere is dat dan die aandacht niet opraakt of uitput, maar dat die zich voedt.